Heb je nou ook Troboleon zitten kijken vandaag?
Echt wel.
Wat is er nou weer schitterend aan Troboleon?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, dit is wel een beetje een hipsterkoers. Dus je bent wel een beetje een hipster als je dat tegenwoordig als je die leuk vindt. Maar ik ken die wedstrijd nog uit de tijd dat ik in Frankrijk koerste. En toen was er elk jaar sprake van dat we hem zouden rijden en op het laatst toch niet. En toen was ik er niet zo rouwig om. Omdat ik me toen helemaal niks kon voorstellen bij die wedstrijd. Maar dat was nog in een tijd dat over onverharde paadjes fietsen nog niet in was. En hip was. En modieus was. Maar dat deed je ook nog niet als je ging trainen, weet je wel. Waar je nu die hele gravel hype natuurlijk hebt. Dat iedereen alleen maar dat soort paadjes gaat rijden. Dit is eigenlijk een van de eerste wedstrijden die onverharde stroken opzocht. Ribinou heette daar.
Ribinou?
Ribinou.
Mooi.
Rebens. Ja, gewoon een soort. Het is een soort. Het zijn een soort gravel, zandpaadjes. En je rijdt een soort circuit de hele tijd daar. Maar het is echt een fantastische wedstrijd. Dus het is ook nog best wel veel klimmen. Maar het is wel iets voor de klassieke renners. Maar ik heb vandaag met veel genoegen nog even zitten kijken.
Je zit glunderend dit te vertellen.
Ja, dit is echt een leuke wedstrijd. Het is echt leuk. Ik hou heel erg van wedstrijden die heel erg eigen zijn, weet je. Er zijn er niet zoveel van op de kalender. En er zijn natuurlijk wel meer en meer van gekomen. En er zijn natuurlijk ook veel wedstrijden die juist die meer heroïsche modderkant, zeg maar, hebben gekozen. Stade Bianca is daar natuurlijk een heel goed voorbeeld van. Maar eigenlijk is de Troboleon dus een soort de voorloper van de Stade Bianca. Het is alleen nooit zo groot geworden. Behalve in Bretagne, daar is het een hele grote koers. En de winnaar krijgt een biggetje.
Wat? Een levend biggetje?
Ja, dat is de bijnaam van de Bretonnen. Is Le Cochon.
Ja, verrek.
De varkens. Ja, dus die krijgen, ja, dan krijg je
een varkens. Maar wacht even, vandaag wint. Maar je moet ook Trobo zeggen, begrijp ik, hè?
Trobo, ja.
Trobo, ja. Oké. Okay. Ja, als ware Franse hipster, zeg ik nu. Trobo wordt gewonnen door Connor Swift. Is die nu gewoon met een big naar huis?
Ja, ik heb dat niet precies gezien, maar normaal gesproken wel, ja. Ja.
Maar wat doe je dus, met
staan
die
ook, er staan toch ook zo'n opblaasvarkens langs de kant.
De biggen koers.
Ja. Nee, het is ook heel erg verweven met de fietscultuur daar. Ik weet dat in de tijd dat ik in Frankrijk koerste, dan had je de ploeg van Bretagne, dat was toen Jean Floch. Jean Floch was een slager ook. Dus die, ja, dat was gewoon alleen maar, het was alleen maar varkens en biggen en slagers, zeg maar. Ja, het is echt, ja, je moet het gewoon. Die wedstrijd zou ik echt heel graag nog een keertje rijden. Dat gaat niet gebeuren, want daar ben ik te oud voor. Maar als ik 20 was, zou ik heel graag die wedstrijd een keer willen rijden.
Maar we kunnen toch een project opstarten dat we een wildcard proberen te regelen bij de organisatie van deze biggen koers. En dat we jou plotseling toch gewoon een startbewijsje laten hebben.
Bijvoorbeeld Beat reed er ook, Beat Cycling. Dus ze rijden echt wel, er rijden ploegen van verschillende niveaus daar. Maar iedereen wil die wedstrijd graag rijden. Ik bedoel, ja, die gasten zijn ook allemaal, enthousiast en super blij dat ze die wedstrijd mogen rijden. Dus ik wil niemand zijn plekje ontzeggen. Maar dit is wel echt een leuke koers. Het is een soort, ja, het is een soort halve strandrit.
Maar is er een kans? En dan gaan we echt beginnen. Maar is er een kans dat ploegen als de Koning Quickstep, Movistar en Jumbo-Visma, DSM, dat die zeggen, oké, het is toch wel een hele leuke wedstrijd. Het is goed voor het fietsen, want dit soort wedstrijden zijn populair. We schuiven hem er gewoon tussen en we gaan meedoen. Kan dat nog? Nou, is de plek op de kalender gunstig genoeg?
Nee, die plek op de kalender is dramatisch.
Ja, daarom.
Kijk eens wat er vandaag allemaal gekoerd wordt. Ja, nou ja, dat is chaos. Dit is niet de normaal gesproken zit hij iets eerder in het jaar, de Troboleon, maar dan is het ook op een zondag ergens tegelijk met een andere klassieker. Het is gewoon een dramatische plek. Maar dat maakt ze ook niet uit daar. Ze zitten in dat 1.1 Coupe de France circuit.
Ja.
En dat zijn allemaal hele ja, best wel eigen wedstrijden. Met, en in Frankrijk is het echt heel belangrijk. Het is gewoon allemaal live op tv. Dus daar, ja,
daar is het gewoon een grote koers, punt.
Ja, daar zit je in, bij Paris-Camembert en allemaal dat soort wedstrijden. Oh, ja. Waar je
gewicht in kaas vindt, krijgt. Ja. Zo goed is dat.
Ja, nou ja. Ooit. Dan gaan we een keer
misschien moeten we nog een serie maken over de mooiste prijzen voor de winnaars. Van verschillende.
Ja, dat is wel leuk, hè?
Ja.
Je krijgt ook je gewicht in bier in België ergens.
Ja. Ja. Nee, ik weet nog. Er was ook één jaar dat er in de Giro de Mexicaan Juan Perez Quapuo, die ging naar de Giro en die had heel erg zijn ouders hadden een scooter nodig thuis in Mexico. Dan konden ze overal oprijden en dan konden ze het vee meenemen, weet ik veel wat. Dus die ging toen voor die Fuga-premie, zeg maar. Als je de meeste kilometers in de vlucht had gereden, dan kreeg je de scooter. Dus die jongen die kon alleen maar bergop wegrijden. Dus die reed gewoon in elke bergetappe reed die 150 kilometer vooraan. Hij won die scooter, de bergtrui. En zijn laatste doel was... En we hadden ook nog een etappe volgens mij. En zijn laatste doel was, ik wil ook een vriendin meenemen uit Italië. Dat vertelt het verhaal niet of dat gelukt is.
Oh, zonde.
Ja, misschien moeten we dat even uitzoeken.
Gaan we uitzoeken. Oké, dan gaan we er nu aan beginnen, want er is genoeg gebeurd vandaag. We bellen zo dadelijk ook met Theo Bos. Kijken we even terug op de sprint. Activiteiten in de Giro. Maar we beginnen met toch wel de rit van vandaag. De rit van vandaag. Waar wil je beginnen? Eerst maar eens even Bernal. Ik wil met Bernal beginnen. Valt het je mee?
Ja, die is goed, hè. Hoe goed die is?
Ja.
Ja, ik denk dat hij zelf wel nog een klein beetje twijfels had. Maar als je hem zag in het voorjaar, hoe goed hij toen reed. Hoe goed hij bijvoorbeeld was in Strade Bianca. Weet je, dat vergeet je bijna, dat hij daar gewoon derde was. Hè?
Ja.
Achter Van der Poel en Alaphilippe op een parcours wat best wel heftig is voor je rug, denk ik. met al die korte klimmetjes en al die onverharde wegen. Ik denk dat het hele jaar wel duidelijk is dat Bernal zijn rug best wel oké is. Maar dat hij nog best wel wat... het enige twijfel die hij had was, blijft hij goed in zo'n grote ronde als het dag na dag na dag moet. Maar als je zag al eerder eigenlijk in de Giro dat op het moment dat hij aangaat, dat er maar heel weinig kunnen volgen bergop. En nu hadden we zo'n enorme versnelling in huis nog in die laatste kilometer. Want ik denk dat Bouwman en Bouchard echt nog wel lang hebben gedacht dat ze het onder elkaar gingen uitmaken.
Ja, de laatste twee van de kopgroep.
Ja.
Ja, die werden echt voorbij gestoven alsof ik op de fiets zat.
Ja,
die waren helemaal op.
Er was echt een goede kopgroep weg. Ik heb het van heel vroeg zitten volgen, omdat het zo'n interessante rit was. Omdat er zoveel renners dachten dat dat de vlucht het ging halen eigenlijk vandaag. Dus het was eigenlijk vanaf kilometer nul was het een volle bak oorlog. Ik denk dat Mollema wel in 5 of 6 verschillende kopgroepen heeft gezeten voordat hij uiteindelijk wegreed.
Ja, het duurde ouderwets lang.
Ja, zeker. En toen hij wegreed, reed hij weg in meteen een ontzettend goede kopgroep. En ze kregen 3 minuten eigenlijk. En toen begon FDJ best wel hard te rijden, wat totaal niet nodig was. Om de trui van Walter dan te beschermen. Waarvan ze eigenlijk al wisten dat hij hem aan het eind van de dag zou verliezen. Dus het was best wel een lompe actie van Frances Dijon. Totaal onnodig. En daardoor hielden ze eigenlijk die kopgroep nog best wel binnen schot. En besloot Ineos er op 15 kilometer, 20 kilometer van het einde. Dan rijden we er wel een eind dicht ook. Wie weet.
Dan wij wel.
Ja, wie weet. En dat nekte uiteindelijk de koplopers. Het was de kopgroep met Mollema erbij. En ik dacht van tevoren dat Mollema net iets beter zou zijn in deze Giro. Je ziet dat hij wil en je ziet dat hij heel veel, dat hij goed is, maar dat hij niet top is. Want hij moest echt wel zijn meerdere erkennen in Bouchard. Een jongen van Agi Dessert. Die hoop bergsprintjes pakte en in de slotfase echt wegreed. En Bouwman was eigenlijk misschien wel de slimste van het hele stel. Hij was echt wel goed hoor, maar hij was ook echt slim. Die zat lang nog te pokeren met... ik heb George Bennett achter me, die ook in de kopgroep zat. En ik rijd niet mee. Dus Mollema reed zichzelf daar helemaal... het snot voor ogen. En Bouwman stak uiteindelijk over naar Bouchard.
Ja.
Die worden gewoon op 400 meter van de streep, worden ze 300 meter, worden echt platgevalst door een Colombiaan met afterburners aan. Ja, dat was ook gewoon. En weg waren ze. Die verloren nog 30 seconden.
Ja, ik vind platwalsen, overigens wel, platwalsen vind ik wel het juiste woord. Want ik vond het eruit zien waar de Strade Bianchi en waarschijnlijk ook de wedstrijd die je net vol vuur besprak, de Trobo, dat blinkt uit in romantiek en in smalle paadjes. Nou, dit was een soort weg naar een diamantmijn in Centraal-Afrika. Zo breed. En daar kwam dan dat peloton en die Bernal als een soort supertanker overheen gesjeest.
Ja, dus, het was gewoon
zat weinig romantiek in. Ja.
Volgens mij hadden we een paar hekken over zijn kiepiste gezet. En was de sneeuw gesmolten. Ja, dat was het.
Ja, dan blijft dit over. Ja.
Nou ja,
maar het was veel zwaarder dan het eruit zag ook. Dat komt natuurlijk vaak vertekenen brede wegen ook. Als je naar de tv zit te kijken. Maar de manier waarop Bouwman en Bouchard niet meer konden.
Ja, je ziet gewoon hoeveel sneller een groep gaat. Op het moment dat er een paar kleine hupjes in zitten, zeg maar. Dat die groep die neemt zoveel snelheid mee. En Bouwman en Bouchard waren al kilometers mano a mano aan het battelen om elke seconde. En Bouwman die komt erbij op een kilometer of anderhalf kilometer van de streep of zo. Ja, toen was het alleen nog maar heel erg bergop over dat Sterato. Ja, die groep daarachter ging zo hard. Ja, Bernal, je reed gewoon volgens mij nog buitenblad toen hij boven was. En Bouwman zat ergens 36, 25 of 39, 27. Op zijn allerkleinste
te ratelen.
Ja, dus ja, dat was gewoon en weg. Ja, dat is wel, ik denk dat voor, ja, weet je, hoeveel kansen krijg je? Dat denk je dan altijd, weet je wel. Hoeveel kansen krijgt Bouwman in zijn leven om een rit in een grote ronde te winnen?
Nou, hij heeft één keer eerder gehad.
Ja. Ja.
Hij zat één keer tot heel diep in de finale. Werd hij tweede, toch? Ja, Giro van 2018 uit mijn hoofd. Zo, dat was koud, jongen. Ik weet dat nog, die dag. Het goot van de regen. En zat de hele dag voorop. Even kijken, wie won er nou? Was dat Carapaz? Ga jij het opzoeken?
Ik ga het even opzoeken, ja.
Lekker, doen we even deze.
Nee, ik kan hem niet vinden hoor. Ik zit na te denken welke rit dat was dan.
Ja, dan werd hij niet tweede, maar dan werd hij zat wel in die kopgroep. En het was een klim van tweede categorie, als ik het goed heb. Heel slingerend.
Niet in 2018. In de Giro.
Ja.
Niet in
2019. Oh. Nou gaat het fout.
2017. Reed hij geen Giro? Nee, sorry, ik kan je niet helpen, vent.
Ah, maar zeg gewoon even dat ik het best wel een beetje goed had.
Ik zat me het voor te stellen, ik zat na te denken, ja, ik kon er niet opkomen. Nou, misschien zie ik het je over het hoofd, maar nee. Nee, ja, maar ik wil ook zeggen, hoeveel kansen krijg je om een rit in een grote ronde te winnen?
Ja,
ja dan ga je gewoon niet, zelfs als je, ja, Bouwman is gewoon echt een goede renner, rijdt in een grote ploeg, en krijgt hij ook daardoor niet altijd alle kansen om voor de eigen kansen te rijden. Dus ja, als je iets kunt winnen, ja, dan ga je er niet, dat gaat gewoon niet heel vaak gebeuren. Zeker niet in een grote ronde. Dus ja, als je 2-3 kansen krijgt in je hele carrière, dan doe je het al goed. Ja, dit was er wel echt één. Dus ja, ik hoop ervoor dat hij nog een keer in een vergelijkbare situatie komt. Want ja, blijven ze vooruit, dan denk ik dat het 60-40 is dat hij de rit wint.
Nou, het leek alsof hij beter dat laatste stuk bergop reed dan Bouchard.
Ja, hij komt ook uiteindelijk eerder binnen, wat niet alles zegt natuurlijk.
Nee.
Nou ja, goed. Ja, zonde. Hopelijk voor hem krijgt hij nog een kans in deze Giro. Er gaan echt nog wel meer vluchtersgroepen te halen. Wat je natuurlijk krijgt heel erg in het klassement is de strijd Bernal-Evenepoel. Dat is nu eigenlijk de strijd.
Ja.
En dat is, ja, ik vind het echt bizar dat Evenepoel dit niveau haalt, sowieso. Het leek alsof hij vandaag een schakelfout maakte of eventjes pech had, waardoor hij stilstond en daarna zichzelf dus weer naar voren katapulteerde. Helemaal niet eens zoveel tijd verloor.
Hij wordt gewoon vierde.
Ja.
En hij reed echt in 28ste positie, zakte die door die groep heen.
Ja. Je zag Almeida ook echt praten in zijn oortje van alles goed. En toen was hij alweer aangesloten eigenlijk. Dus ja, het leek wel op dat hij op zijn ketting even afschakelde of weet ik van zoiets. Maar ja, weet je, er zit in deze Giro wel gewoon nog een lange tijdrit. En daar heeft Bernal echt wel minimaal een minuut nodig op Evenepoel.
Ja.
En dat is ondertussen natuurlijk wel de strijd die er gaande is. En daarom wil Ineos ook die, zoals vandaag, die vlucht toch nog maar even terugpakken. Want dat is gewoon 10 bonificatieseconden voor Bernal. En natuurlijk krijg je nog echt, ontzettend veel zwaar klimwerk. En ja, normaal gesproken, als je ziet hoe deze verhoudingen zijn, dan gaat Bernal, is wel echt wel favoriet. Maar ik vind het zo fenomenaal dat Evenepoel zonder één koersdag in de benen dit niveau haalt in deze Giro. Ook al zakt hij er straks doorheen, ook al is zijn tweede deel van de Giro minder, weet ik veel. Ik vind het echt fenomenaal dat hij dit haalt. En elke keer blijf je toch verbazen over die jongen.
Ja,
elke keer denk je, dit kan niet. Weet je wel, ja, de Giro, die gekke Belgen, die denken dat hij hier gewoon het podium gaat rijden in de Giro met nul koersdagen in de benen. Ja, ja.
Zijn die Belgen er heel erg mee bezig?
Ja, schijnt wel, ja. Komt wel eens iets voorbij.
Oh,
nee, maar ja, het is ook...
Ik kan heb van die niet, pushmeldingen van Sportsaar.
Want ja, hij doet het gewoon wel elke keer.
Nee, het is ook werkelijk waanzinnig wat hij nou weer uit de kast haalt. En na zo'n lange periode afwezig.
21, heeft nul koersdagen in de benen. Was een paar jaar geleden nog voetballer. En lag, dit is het 8-9 maanden geleden, op de bodem van een ravijn met een gebroken...
Ja.
Heup, hoe de fuck krijg je het voor elkaar om dan nu zo goed te zijn? Wat een fenomeen.
Ja. Nou, dat is het woord. Zullen we Theo bellen?
Ja.
Theo heeft namelijk voor de vaste luisteraars.
Hey, goeiedag.
Hey, Theo. Hi.
Hey.
Ik wilde net, Thijs hangt ook in de lijn. Ik wilde net aan Thijs vertellen dat jij Michael Storer als speciaal had aangeduid in de podcast.
Ja.
Wat ik vond je ervan
Thijs
vandaag?
Ook of niet?
Ja, Thijs, ken je hem?
Ja,
ik ken hem wel, ja.
Ja. Ja, ik had Bauke net ook nog even geëpt, maar hij reed best sterk, zei Bauke.
Ja?
Dus ja. En wel korte beurtjes op kop, dat wel.
Okay.
Dus hij heeft wel slim gekoerst.
Wat zei Bauke dan over zijn eigen rijden? Is hij blij met zijn conditie? Of mankeert er nog net wat?
Ja, nog niet echt. Nog niet super. Maar hij stelt wel goed steeds. Dus gewoon doorgaan zo. En hopelijk komt het richting de einde van het Giro. Komt het dan goed. Dus dat hij dan... eigenlijk een beetje boven komt drijven, zeg maar. Maar op dit moment komt hij toch iets te kort.
Ja, oké. Okay, dat zegt hij zelf ook wel.
Ja.
Nou,
dus, het is niet de Bauke uit het voorjaar, hè? Uit het vroege voorjaar. Toen was hij echt van een van de beste renners van het peloton op dat moment.
Ja. Dat waren wel andere koersen natuurlijk. Iets minder deelnemersveld misschien.
Ja, weet ik niet hoor. Er stonden ook gewoon de Bernals aan de start.
Ja, nou, maar goed, in Luik rijdt hij natuurlijk wel heel goed, hè?
Ja.
Dus ja, op zich is volgens mij niet heel veel mis met zijn vorm. Alleen, ja, moet het eventjes... volgens mij moet hij eventjes de diesel aanzwengelen. En als hij gewoon... Kijk, ja, met iemand met zo'n trainingshistorie en met zoveel wedstrijden in de benen en zoveel jaar prof... Volgens mij ga je dan richting het einde van zo'n grote ronde alleen maar beter rijden. Dus ik denk dat het nog wel goed kan komen.
Ja, hoeft over Nibali in ieder geval zich geen enkele zorgen te maken.
Over, wat zeg je?
Mollema hoeft zich over Nibali geen enkele zorgen te maken.
Nee. Die rijdt niet zo goed, toch?
Nee.
Maar Ciccone wel.
Ja, maar die doet dat zo.
Ja, die rijdt supergoed. Die rijdt echt, maar die wil wel voor het klassement gaan. Hoorde ik. Dus ik weet niet of hij dat al heeft aangegeven in de media, maar die rijdt super. Die rijdt echt super.
Maar
kan niet normaal. Die Bernal kan volgen bergop.
Ja. Ja, Bernal gaat trouwens wel gewoon makkelijk winnen, hè, die Giro. Het is wel heel saai verder.
Wow. Thijs had het net over de tijdrit. En dat Bernal toch wel minimaal een minuut nodig heeft op Evenepoel.
Ja, dat redt hij wel. Dat redt hij wel. Ja, ik denk dat het best wel makkelijk gaat zijn voor hem.
Overigens hadden wij het voor de vaste luisteraar in de woensdag podcast, toen Thijs er niet was, Theo, toen hadden wij het over jouw rit in de regen.
Ja.
En daar heb jij Bernal ook door de regen zien jakkeren. Het doet hem geen kwaad, hè? Ik werd er nog door een luisteraar op gewezen.
Ja, hij heeft goede Wim Hof methode getraind. Dus ik ben ook bevriend met een van die begeleiders van Ineos. Dus die woont hier ook in Monaco en die rijdt dan zeg maar altijd met de scooter mee of met de auto mee. Daar heb ik vroeger ook mee gewerkt. En die is naar Ineos gegaan en die sprak ik van de week. En die zei ook van ja, hij is zo ontzettend gedreven. En ik vroeg hem ook van, wat jij ook aan mij vroeg toen, woensdag, Hidde.
Ja.
Van, waarom doet hij dat, weet je, zo in die regen trainen en zo. Maar hij heeft gewoon iets in zijn kop en hij verandert dan niet van plan, zeg maar. Dus dat heeft hij vastgehouden. En dan gaat hij toch gewoon in de regen trainen, waar veel andere profs dat niet doen. Ja, dat heeft hem uiteindelijk een goede eerste week ook opgeleverd. Dus hij is wel aan die kou gewend in ieder geval en aan die regen.
Maar je zag aan de tranen na afloop vandaag dat dat het dit wel een enorme opluchting was. Dat hij weer op zijn niveau is, dat hij weer kan winnen, dat hij weer echt zo'n ronde kan domineren. Ja. Ik bedoel, het was natuurlijk echt niet lang geleden dat Bernal gewoon... Dat we grapjes maakten over 8 jaar is de volgende weer aan de beurt, want dan is Bernal eindelijk oud. En na dat Bernal 98 in de Tour gewonnen. Ja, en een jaar later was hij alweer afgeschreven omdat hij te oud was met een zere rug. Alsof hij 45 was.
Ja, kijk, vorig jaar met het corona, ja, dat is gewoon eventjes helemaal misgegaan volgens mij bij die ploeg ook.
Ja.
En daar hebben ze gewoon veel van geleerd. En hij ook, denk ik. En hij is gewoon super gedreven en gefocust. En hij heeft natuurlijk ook een super ploeg. En vooral met bijvoorbeeld een Ganna. Ja, weet je, die gasten gaan op kop rijden, bergop. En ook als het eventjes zijwind is, dat ze dan even gas geven, dat ze iedereen pijn doen. Ja, dat is gewoon veruit de sterkste ploeg. En hij is volgens mij ook gewoon wel echt de beste klimmer daar zo. Evenepoel rijdt ook supergoed. Maar ik had toch telkens het idee in die finales dat hij toch wel op zijn limiet zat. Dus hij heeft wel een enorme mooie pokerface. Maar dat gevoel had ik een beetje, hoor. Zijn lichaamstaal, zeg maar. Dat hij niet over had, zeg maar, op de streep. Dus, en Bernal, die gaat echt volle bak sprinten, weet je wel. Richting naar zo'n streep toe. Daar zit echt wel wat op, volgens mij. Dus vandaar dat ik ook denk dat hij... dat hij gewoon de sterkste is.
Denk ook.
Ja. Ik zat op een reactie te wachten. Ik dacht, ik wacht heel even, maar...
Nee, ik denk ook.
Ja. Ja, thuis met je eens.
Ik denk ook met Evenepoel dat hij... Ja, zou me niks verbazen als hij op het eind nog een keer echt heel erg door het ijs zakt, hoor. Dat hij gewoon constant op zijn limiet zit en dat het toch een keer ergens knapt, weet je wel. Vanwege zijn voorbereiding.
Ja, dat is normaal. Maar bij Evenepoel gaan de gewone regels niet op.
Ja, dat is waar, ja. Ja, en hij is heel knap, hoor, wat hij doet. Dit is al echt ongelooflijk wat hij laat zien. Dus zeker iemand voor de toekomst, absoluut.
Ja.
Het lukt het.
Ja, een boude voorspelling, hoor. Gedurfd.
Ja. Nee, maar goed. Kijk, als je kijkt naar Pogacar of Roglic of Bernal. Ja, Pogacar. Die vind ik. Die is fenomenaal natuurlijk. Ook dit jaar weer. Maar gaat hij dan gaat Evenepoel ook echt met hem kunnen gaan battelen? Dat is dan de vraag. Ja, hij gaat natuurlijk wel echt heel goed zijn. Maar ja, gaat hij dan al heel snel, zeg maar volgend jaar, al de beste zijn in de Tour bijvoorbeeld? Dat is dan de vraag.
Ja, en jij denkt nog even van niet.
Nou, als je zijn progressiecurve nu ziet, dan zou dat best wel kunnen. Wat hij nu ook bergop laat zien. Maar ja, dat is altijd, is toch altijd gissen.
Nou, dan even Yates. Thijs, zowel Bauke Mollema als jij, laten we elkaar steunen, ook op de momenten dat het niet goed is. Maar voorlopig is dit niet de sterkste man in koers.
Nee, hij is nergens. Dat vind ik wel echt opvallend. Hij was zo goed in de voorbereiding. Vlak voor de Giro was hij echt nog reden iedereen zoek. Maar dit is echt... Het is niks. Het blijven rare renners. Allebei die jeetjes. Dus echt een touw aan vast te knopen wanneer ze goed zijn en wanneer ze niet, wanneer ze wel goed zijn. Alsof en toch denk ik elke keer dat er gewoon één goede is en één slechte. Van die tweeling. En dat ze gewoon om de beurt rijden de hele tijd. Dus ja... Als je dan toevallig die goeie een paar keer achter elkaar kan opstellen, dan zit je goed. Maar ja, als die slecht ook af en toe een keer wil, van ja, hoe even.
Nou moet ik ook. Ja,
ja weet je, dat is al jaren zo. Ze kunnen er doorheen zakken op de meest onverklaarbare momenten. Ze kunnen ineens weer uithalen op de meest onverklaarbare momenten. Rare, rare renners.
Maar hij staat negende op 55 seconden. Er is nog niks aan de hand, joh.
Nee? Nou, eigenlijk niet, maar...
Eigenlijk niet. Cijfermatig is het nog binnen schootsafstand.
Ja. Maar toch gaat hij het niet redden, denk ik. Nee.
Nee, ik dacht nog even. Is er nog iemand die je positief verrast? Of juist niet? Die ernstig tegenvalt?
Voor het klassement?
Ja.
Ja, die Ciccone.
Die Ciccone is fantastisch.
Ja, oké. Okay. Ja. Staat nu vierde. Ja.
Ja, maar daarna houdt het al snel op, hè. Het is gewoon Bernal tegen Evenepoel. En dan Vlasov staat er redelijk dichtbij nog. En Ciccone kan echt al mee bergop. Maar die rijdt straks een tijdrit. Die verliest 48 minuten in de tijdrit. Dus dat is klaar. En ja, straks... Als het echt in het hoge berg gaat, krijg je natuurlijk wel andere verhoudingen nog. Maar man... Het is wel een beetje wat Theo zegt. Ja. Als Bernal gewoon deze vorm, deze conditie aanhoudt en met deze ploeg, ja, dan wordt het waarschijnlijk wel een beetje saai.
Ja. Giro
is het altijd gek.
Ja.
Weet je, voor hetzelfde geld gaat niemand die een dag vertrekt hierin en gaat die proberen om iedereen te laten verliezen die ooit iets tegen hem heeft gezegd of die ooit eens naar hem heeft gewezen.
Ja.
Now it's personal. Goed, dan Theo. Wilden we even met jou kijken naar ook de sprintprestaties van de afgelopen week.
Yes.
Eén ding wat gelijk opvalt is dat Caleb Ewan uit koers is met pijn aan zijn knie. Geloof je dat?
Ja, ik heb geen idee, joh.
Ik geloof het geen idee.
Ik vind het wel echt vroeg, dat hij best wel vroeg uitstapt, zeg maar. Dus ja, het zou best kunnen dat hij last van zijn knie heeft. Voor de Tour zou ik nog even een paar dagen doorrijden. En ja, er komen nog een paar kansjes. Dus waarom niet nog een paar dagen doorrijden, maar... Ja, goed. Dus in die zin denk ik van het zou best kunnen dat hij zijn knie gestoten heeft of iets heeft. Of, ja, ik weet niet wat hij precies heeft. Maar.
Ja, misschien neemt hij het zeker voor het onzekere.
Ja, dat zou kunnen. Maar goed, wel lekkere twee ritten meegenomen nu.
Hij heeft wel in deze twee overwinningen laten zien dat hij de absolute allersnelste van dit veld is in ieder geval, toch?
Ja, zeker. Dus op zich wel lekker voor Groenewegen dat hij weg is. Dus dat biedt wel mogelijkheden nu.
Ja, weet je wat ik ook nog zat te denken? Dat zou Merlier chagrijnig zijn. Dat hij toch niet gewoon een volwaardige 1-op-1 duel heeft gehad met Ewan.
Oh, dat... ja, goed, die ene rit, die was dat, even kijken, dat was de laatste die won. Hè? Dat Merlier met zijn ketting iets had. Ja. Of was dat, ja hè?
Nee, dat was de laatste die Ewan won, ja.
Ja, ja, dat was een leuke, dat was een leuke sprint geworden met hun, denk ik. Dus daar zat Melier zat natuurlijk ook heel goed in een goede positie. En ja, op een gegeven moment moest Caleb Ewan wel zelf iets doen, iets rechtzetten. Moest hij Gaviria even terugrijden. En als je dan in zijn wiel zit, ja, dan, en je bent bijna net zo snel, ja, dan kun je nog ver komen. Maar ja, het is gewoon een super renner. Hij is super snel. Hij is aerodynamisch. Hij heeft een goede piekvermogen. Hij is licht. Dus dat, die derde rit, die derde sprint, daar zat ook een hupje in. Nou ja, hoe makkelijk hij dat dan verteert in vergelijking met die andere sprinters. Ja, dat is gewoon pure winst. Hij gaat gewoon veel frisser die sprint in, zeg maar. En dat, ja, dat hebben we ook gezien in Milaan-Sanremo. Cipressa en Poggio. Hoe makkelijk hij op de Poggio reed. Hij gaat gewoon echt op die hele korte klimmetjes gaat hij gewoon heel goed mee. Dus en zeker voor ja, aankomst in Italië, waar het veel draaien keren is met op en af. Ja, dat is gewoon perfect voor hem. En hij zit ook vaak, ja die eerste sprinter niet, hij zit ook vaak echt op de goede plek. En ja, gewoon een goed team om zich heen. Dus ja, perfect.
Ja.
Ik vond die tweede sprint, die tweede etappe, die won wel echt heel indrukwekkend. Want hij rijdt daar echt, Gaviria, die ging echt van heel ver aan. En als niemand hem daar, als Ewan niet reageert, dan kan Gaviria zomaar die rit winnen. En Ewan die gaat gewoon zelf Gaviria halen en die wint met zoveel gemak.
Ja.
Die was gewoon zo ver uit, ja, alsof de rest gewoon, die begon allemaal, begonnen ze met pijn in de poten aan dat sprintje, omdat er daarvoor een kleur zat. Zo, Ewan was echt, dat was met zoveel gemak.
Ja. En wel klote aankomst hoor. Die, met al die bochten, joh. Dat is echt heel lastig. En ik bij Jumbo-Visma hebben ze wel echt slecht aangepakt hoor. Met die lead-outs. Vind ik.
Leg eens uit.
Dus als je... Als je zeg maar zo'n bochtige finale hebt. De laatste 3-4 kilometer met heel veel bochten. Dan moet je volgens mij gewoon zorgen dat je best wel... op tijd met de ploeg op kop komt van het peloton en dat je dan gewoon die trein oplijnt en volle bak gaat gas geven. En eigenlijk dan je sprinter afzet in de laatste 3-4 kilometer in die bochtige sector. En dan is het voor Groenewegen eigenlijk aan hemzelf om zich te handhaven voorin. Want dan is het toch eigenlijk alleen maar single file. En dan kun je eigenlijk voor elke bocht kun je een stukje opschuiven. En als je dan achter een gangmaker zit of twee jongens zit die jou naar voren moeten rijden, ja, dan rij je constant achter de feiten aan. Dus je moet volgens mij met die trein moet je gewoon echt een ploegentijd rijden met 10 kilometer te gaan en heel die ploeg opsoeperen en je sprinten daar afzetten. En dat hebben ze niet gedaan. Ze kwamen eigenlijk veel te laat en dan raak je elkaar kwijt. En als je dat doet met 10 of 12 kilometer gaan, dan is het tempo ook nog niet heel erg hoog. Dus dan kun je makkelijker met je ploeg van voren komen.
Maar jij bedoelt dat Groenewegen nu elke keer relatief laat komt en dat hij vaak nog David Dekker bij zich heeft, waar je dan niks meer aan hebt in de laatste kilometers, omdat er gewoon alleen maar bochten zijn?
Ja, dan is het leed al geschiet. Dus dan waren ze al echt de hele tijd aan het klooien, zeg maar, richting die bochtige sector al. Ja, en dan het opschuiven, dat vreet energie. Een paar keer moest hij echt een sprint trekken om helemaal naar voren te komen weer. Dat ging niet. Die laatste sprint ging iets beter, maar toen raakten ze elkaar toch weer kwijt. Maar als je bijvoorbeeld met zo'n Affini, die moet je gewoon op tijd inzetten en heel de ploeg daarachter in het wiel zetten. En aan één kant van de weg volle bak gas gaan geven. Echt alles wat je hebt. Dus dat je niet, dat het peloton niet breed uit rijdt, zeg maar. En gewoon echt alles wat je hebt. En dan eigenlijk de finishstreep 3 of 4 kilometer voor de finish leggen. En dan is echt, zeg maar, de taak voor de lead-out mannen zit er dan op. En dan zit je misschien nog met één renner, met Dekker. Kom je in die bochtige sector en dan is het veel makkelijker om je van voren aan te haven. Omdat het hele peloton is eigenlijk meer, ja, dat is gewoon single file dan vaak, weet je wel. Ja. En dan gaat iedereen toch een beetje voor die bochten proberen op te schuiven, maar dan zit je al van voren te koersen. Dus dan is het heel makkelijk om steeds weer voor een bocht een paar renners voorbij te rijden en in de bocht jezelf er een beetje tussen te drukken.
Single file.
En nu moest hij dan... Sorry?
Single file, dat betekent ieder voor zich?
Nee, ja, dat het één lijn is.
Oh, oké. Okay.
Dat single iedereen file. Achter elkaar aanrijdt. Ja. Okay.
Indianenpas.
Ja, sorry, maar Engels niet heel goed.
Nee, maar ik kende deze term okay. niet. Jouw Engels is uitstekend. Ja.
Wat okay. vind je van Groenewegen zelf?
Dit is dikke prima natuurlijk. Hè? Dus hij werd vierde, zevende en achtste. Dat is gewoon hartstikke goed. En die vierde trouwens, die eerste rit, toen zat hij gewoon op de 14 te sprinten, omdat zijn derieur... Die had een tikje gekregen. En dan kreeg hem niet meer op de 11.
Echt?
Dus zo? hij zat daar zo... Ja, heel licht. Zo moet je maar eens terugkijken. Heel licht te sprinten. Dus en als hij hem daar op de 11 legt... Dan komt hij echt heel ver. Dan had hij echt... Ja,
ik dacht dat hij daar gewoon niet de power meer had in die laatste meters.
Nee, hij had genoeg power. Alleen ja, hij zat zeg maar een versnelling te laag. Hij stond een beetje te hoog in de toeren te rijden, zeg maar.
Junioren verzetje.
Ja. Dus dat was heel zuur. Want ja, die had hij echt kunnen pakken. En ja, goed, nu is even afwachten hoe die ritten, zoals bijvoorbeeld vandaag, hoe die dat verteert. En dan morgen is weer sprinten. Ja, dat is dan even kijken hoe dat gaat.
Maar denk je dat hij snel genoeg is om Merlier en... Nou, ik denk
ja, denk ik wel, ja.
En Nitolo en Viviani zou te kloppen?
Ja, die moet hij kunnen hebben. Ja. Caleb Ewan, dat is lastig. Maar ja, die is er dus nu niet meer. En die andere jongens, die moet hij echt wel kunnen hebben. Zo. Dat denk ik wel.
Maar als je ook die
laatste twee sprints bekijkt, hij komt toch elke keer van heel ver van achteren. En dan rijdt hij toch weer gewoon de top 10 binnen. Weet je wel, dus hij rijdt eigenlijk best wel een sterke sprint, alleen niemand ziet het, omdat hij achtste en zevende wordt. Alleen die eerste, ja, daar zat hij echt in een kansrijke positie, alleen toen had hij even pech met de fiets. Dus ik denk wel dat hij echt de benen heeft.
Maar hij rijdt vol vertrouwen rond dus, begrijp ik.
Ja, goed, ja. Dit soort dagen zoals vandaag, ja, dat is overleven, weet je wel. Dus wel afzien en kijken. En als je dan net elke keer samen met die andere sprints bergop fietst en je zit gewoon constant met de overschot, ja, dan geeft dat ook wel weer vertrouwen natuurlijk voor morgen. Maar dat weet ik niet hoe dat vandaag gegaan is. Misschien was hij de laatste sprinter en heeft hij alle zeilen bij moeten zetten om uit te rijden, weet je wel. Ja, en dat zou dan niet echt helpen bij zijn zelfvertrouwen. Maar goed, ja, morgen is weer een nieuwe dag en dan heb je zere benen bij het vertrek. Maar op een gegeven moment dan kom je er weer een beetje in en dan is het laatste 10 kilometer ingaan. Dan ben je toch in één keer weer een ander mens. Als sprinter zijnde.
Ja.
Dus,
hij wordt vandaag 168ste. En achter hem finisht David Dekker. En daarna komen er nog drie. En dat was het hele veld.
Oké. Ja,
hij rijdt best wel... Die eerdere bergetappen kwam hij best wel makkelijk binnen. Als je het aan de uitslag zag. Er zat echt toen nog wel renners achter.
Oh, nou, wacht even. Ik had het over het algemeen klassement. Sorry.
Ja. Vandaag zat er nog maar één achter.
Zat er nog maar één achter, Nitolo. Ja.
Giacomo. Die heeft ook mooie uitslagen gereden. 11 keer het tweede of zo in het Giro.
Nog nooit een etappe gewonnen. Nog nooit een tweede. Hoe krijg je het voor elkaar? Als je het probeert, lukt het.
Volgens mij heeft hij wel een keer een etappe gewonnen, maar toen werd hij gedeclasseerd of zo. Klopt dat? Weet je dat nog? Dat hij, er was ook iets dat hij een kwak had in kwak uitgedeeld of zo. Klopt. Ja.
Klopt.
Maar ja, dan ben je gewoon uitstekend rennen natuurlijk. 11 keer tweede. Ja, die jongen verdient het ook wel natuurlijk, hè?
Om een keer te winnen.
Ja. Ja. Zou echt mooi zijn.
Ja. Heb je geschrokken thuis van Mohoric?
Het was wel een hele nasty val, hè?
Zo, dat was eng, hè?
Ja. Maar wat gebeurde precies? Brak ze voorvork? Want zijn voorvork is afgebroken uiteindelijk.
Ja, maar dat gebeurde volgens mij door de val. Volgens mij okay, was het zijn achterwiel gleed weg, waardoor in één keer alle druk vol op zijn voorwiel stond. Dus dan ging hij over zijn voorwiel heen, zeg maar. En hij had echt nog mazzel dat hij een beetje doorrolde. Want als die nog net iets zeg maar haakser met zijn hoofd op de weg klapt, dan komt al die impact op je nek.
Ja,
had hij echt mazzel mee. Maar zo ben ik in Californië ook een keer gevallen.
Wat zei je?
Dus ook iets te hard. Zo ben ik in Californië natuurlijk ook gevallen. Dus ook iets, een snelle bocht, zeg maar, naar rechts. En iets te hard die bocht in. En dan proberen dan nog een beetje bij te remmen. Wat dan uiteindelijk niet gaat. En dan blokkeerde ik mijn achterwiel. En dan werd ik, zeg maar, zo gelanceerd. Ook over de kop. En toen landde ik op mijn schouder, hoofd. Ja, toen had ik ook mijn schouder kapot. Maar dat zijn geen fijne valpartijtjes zo.
Nee, want hij krijgt nog een fiets aangeboden. Dat is natuurlijk te doen gebruikelijk. Hè? Zo snel mogelijk een fiets ernaast.
Ja.
En hij twijfelde nog of hij op zou stappen. Ik dacht, ach man, ga zitten.
Ja, goed.
Het is het beste. Er zijn nog steeds, en zeker na de corona-lockdown, zie ik steeds weer meer mensen nog rijden zonder helm. In trainen. Maar als je ziet dat dit is gewoon een van de beste stuurmannen ter wereld op de fiets. Zo niet de beste. Ja, dit is echt een fenomeen in elke afdaling. En als die dus al gewoon soms dit soort dingen overkomt en een helm nodig heeft om zijn leven te redden. Alsjeblieft, zet je helm op.
Ja. Goed. Nou, Theo.
Ik had trouwens nog een leuke anekdote over Michael Storrs.
wacht even. Ja, ik ben ervoor gaan zitten hoor.
Hij was vorig jaar in de Vuelta, was hij vertrokken op de verkeerde tijdritfiets van iemand anders. van zijn ploegmaat. Ja, hij van zijn ploegmaat, die zijn ongeveer even lang. En hij had de verkeerde fiets gepakt. En, ja, wie was dat? Vrolinger of zo? Of hoe heet die van... ik weet niet, van DSM, iemand.
Ja, Johannes, die is heel klein.
En hij was vertrokken en op een gegeven moment kwamen ze erachter dat het verkeerde fiets was. En toen heeft hij tijdens de tijdrit van fiets gewisseld. En toen hebben ze op die andere renner gewacht met die tijdritfiets. En die heeft toen ook weer van fiets gewist, want die reed op zijn fiets. Dus toen zo verder. Dus hij is gewoon op iemand anders zijn fiets vertrokken.
Zoals jij al zei.
Even een leuk anekdotetje. Ja. Ja.
Dit is Bouke. Vond ik wel
mooi verhaal.
Maar dan bij de belofte.
Wie?
Bouke. Ja. Allemaal.
Oh ja?
Die vertrok toen op iemands fiets. Volgens mij op de fiets van Dennis van Winden of zo. Iemand die ook echt 2 centimeter hoger zat. En die hebben ze gezocht en gezocht en gezocht naar die fiets. En toen bleek Bouke dus gewoon al mee vertrokken te zijn. Dat was niet in de tijd. En Bouke had niks gemerkt. Oeh, was dat zo groot? Dat had hij niet gebeurd.
Maar won die toevallig ook nog?
Ja, dat zou wel mooi zijn, ja. Waarschijnlijk wel, aan Boukers kennen.
Ja, toch? Ja.
Maar goed, Storer, we houden hem in de gaten. Hè?
Ja, doe dat zeker.
Ik ben benieuwd hoe die... Ja.
Ik zou willen voorstellen dat woensdag weer een anekdote over Michael Storer.
Oké.
Kunnen we een hele podcast opnemen over Michael Storer?
Zeker.
We moeten hem een keer uitnodigen. Van.
Oh ja, dat is ook leuk. Ja. En blijf jij ook even met Bouke appen? Want misschien kunnen we dan een beetje een voorgevoel krijgen wanneer die weer gaat en wat die... Hoe die ervoor staan.
Ja, is goed. Ja, komt goed.
Oké, man.
Oké.
Spreek je later.
Zeker. Yeah. Hai, goed hè.
Hoi.
Hai.
Thijs, rest ons om nog het werkelijk kanonnenspektakel bij de vrouwen in Eibar te bespreken. Dit was heel goed. Heel goed.
Eindigend op de Arate.
De Arate, doe het.
Ja, dat is een van de meest mythische klimmen van Baskeland en van Spanje. Waar ze in de Ronde van Baskeland ook altijd op rijden. Het was een potje ouderwets van Vleuten, Van de Breggen.
Ja.
En Van de Breggen won. 16 seconden voor op Van Vleuten.
Ja, het is wel eens minder geweest.
Ja, jongens, die
is echt Olympische verschil gemaakt.
Selectie ook. Die Olympische selectie ook van Nederland. Die gezien. Oh mijn god. Gaat de rest nog starten? Van de Breggen, Van Vleuten, Vollering en Vos.
Ja. Ja, ja, dan kan je gewoon kan je inpakken, toch?
Ja, 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 ja.
Dus wel denk, dat je denkt, als je nu geen Olympisch kampioen aflevert.
Nou, wat het enige lastige hier aan natuurlijk is, dat ze alle vier kunnen winnen.
Ja, ja, maar dat hebben ze vaker gehad. Hè?
Vier kapiteins en geen matrozen.
Ja, maar daar hebben we in Innsbruck volgens mij ook 4,5 dag over gepraat.
Ja.
En toen, ja, het is gewoon degene die de eerste weg is, mag het
ja,
doen.
Maar dat ga je dus krijgen, ja. Start, bam.
Ja. Het is Van Vleuten in Engeland.
Ja, nou ja, zin in.
Ja. Over de Olympische selectie gesproken. Ja?
Ja, ja, oh nee. Doe eerst naar de Olympische selecties.
Tom Dumoulin. Hebben we nog helemaal niet over gehad.
Hebben we nog niet over gehad?
Nee.
Zit er na te denken? Nee.
Hebben wij het niet over gehad. Tom Dumoulin. Zullen we Theo even terugbellen?
Ja.
Ik ben wel benieuwd. Ja. Even kijken hoor. Kijken of hij nu nog opneemt. Die is natuurlijk pilsje halen.
Ja, hallo.
Ja, Theo. Hi, zijn we nog even.
Hey.
Hey. We vergaten hey. Even de Olympische selectie te bespreken. En natuurlijk met name Tom Dumoulin gaat weer rijden.
Oh ja, 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 ja.
Ik wilde toch even weten of jij of je ook positief verrast was.
Ja, ik was positief verrast. Ik wist niet wat ik kon verwachten hoor, van Tom, wat hij ging beslissen. Maar ja, ik had wel gehoord dat hij een beetje aan het trainen was. Ook op zijn tijdritfiets. Maar, dus ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen vooral. En, ja. Want hij gaat Zwitserland rijden volgens mij, of niet?
Ja, hij gaat starten in Zwitserland, ja.
Ja, ja. Ja, goed, mooi project volgens mij. Om, om weer voor een medaille te gaan. Ik weet alleen niet, zeg maar, hoe lang hij niks gedaan heeft. Kijk, wanneer heeft hij besloten om te stoppen? Wanneer was dat?
Op het trainingskamp. Wanneer was
het? Januari?
Ja.
Vier maanden heeft hij... hij heeft niet niks gedaan. Dat is natuurlijk wel echt een verschil, hè?
Ja.
Hij heeft goed, niet als je, gedaan. Hij is niet geblesseerd geweest. Hij is gewoon fit. Hij heeft gewoon getraind.
Ja, kijk, als je vier maanden helemaal niks doet... Ja, dan wordt het een moeilijk verhaal natuurlijk. Maar als jij twee weken niks gedaan hebt... en je hebt daarna twee weken gefietst... en jij gaat daarna trainen... op tijdritten trainen... dan kun je echt heel goed zijn. Dan moet die ver kunnen komen volgens mij. In een Olympische tijd, dat is echt heel erg trainbaar. Dan kun je echt misschien wel beter dan als je heel veel koersen rijdt, zeg maar.
Ja.
Thijs, vertel ons even wat meer over de heb jij informatie over de afgelopen maanden? Hoe is het met hem? Hoe is hij tot deze beslissing uiteindelijk dan gekomen?
Nou ja, kijk, ik denk dat waar die... we hebben het natuurlijk al meerdere keren over gehad, over dat dit eigenlijk al een proces was van jaren en niet van maanden.
Ja.
Weet je, hij is in 2017, laten we nog 2 jaar daarvoor teruggaan. In 2015 is hij eigenlijk per ongeluk rondrenner geworden. Ik weet niet of hij dat van zichzelf had gedacht, maar hij verraste zichzelf sowieso daar. Toen in de Vuelta die hij bijna won, waar hij eigenlijk op het laatste moment door Aru nog uit de trui wordt gereden. Maar hij wint daar gewoon bijna de Vuelta. 2 jaar later wint hij de Giro. Is hij meteen een van de grotere klassementsrenners van de wereld. In 2018 is het misschien wel de beste klassementsrenner van de wereld.
Twee keer tweede.
In de Giro en de Tour vlak na elkaar. En ja, er is gewoon in die jaren, zeker na de Giro, is er ook in zijn hoofd, maar ook door alle, door ploegen, sponsoren, media, toeschouwers, iedereen en alles om hem heen, inclusief hij zelf, heeft de verwachting bij hem neergelegd dat er nog maar één doel hoger was dan de Giro, en dat was het winnen van de Tour. En ja, dat lukte niet in 2018, en toen was het al echt wel rommelig achter de schermen binnen zijn toenmalige ploeg bij Sunweb. 2019 was natuurlijk één groot rampjaar voor hem, met blessures en met de overstap naar Jumbo. Maar ja, hij heeft zichzelf natuurlijk, in die jaren heeft hij het plezier helemaal verloren en ging het alleen maar om het resultaat. Dus het ging alleen maar om de Tour. En er moest worden gewonnen. En hij is in die jaren eigenlijk het plezier verloren in het middel. En alleen maar denkend aan het doel.
Ja.
Dus je moet uiteindelijk moet je ook plezier hebben in op hoge stage zijn. En super gebalanceerd eten op de gram nauwkeurig. En super gedetailleerd zijn met je materiaal en weet ik wat allemaal. En wat hij heel erg merkte, en dat was eigenlijk vlak voordat dat gebeurde vorig jaar sowieso voor de Tour op al die trainingskampen, dat hij soms echt met lange tanden op de fiets zat en dat hij zag dat renners om hem heen in die ploeg allemaal super gedetailleerd en professioneel bezig waren en dat dat voor hem een te nauw sluitend corset was. En dat hij in de Tour ook heeft gezien van ja, shit, weet je, het is echt nog wel een end naar Pogacar. Hij wordt zevende en hij vindt hij niks. Hij rijdt daar, voor hem is zevende is niks. Nee. Wij kunnen het allemaal knap vinden dat hij na zo'n lange afwezigheid zevende wordt, maar hij vindt het niks. En dan ja, trainen, thuis trainen en lekker mountainbiken in de Limburgse heuvels en zo, dat is allemaal leuk en aardig. Tot die moment dat hij dan weer op trainingskamp komt en dat hij ziet wat er wordt gevraagd van hem om op dat niveau wedstrijden te winnen. En dat benauwt hem gewoon. Dat benauwde hem gewoon enorm. Dat corset is zo strak. En hij weet ook dat dat corset alleen maar strakker moet zijn eigenlijk. Want hoe goed hij was in 2017 en 2018, daarmee ga je nu gewoon geen grote ronde winnen. Het niveau is sindsdien echt wel een stuk gestegen.
Ja, het moet beter dan dat. Ja.
Hij moet dus eigenlijk zijn beste zelf zijn. Terwijl hij eigenlijk al voor zichzelf oploopt tegen de grenzen van wat hij kan en wat hij wil. Dus het moet nog gedetailleerder, het moet nog netter en het moet nog preciezer. En ja, kijk alleen maar gewoon de factor gewicht. Er zijn gewoon bijna geen klassementsrenners van rond de 70 kilo. En dan moet hij heel erg zijn best doen en dan komt hij misschien een keertje op 69 nog wat. Ja, die zijn er bijna niet. En zeker niet in een tijdperk waar een tijdritkilometers de allergie zijn van elke grote organisator.
Ja.
Dus, en dat vergeten we ook wel eens, dat hij in 2017 de Giro won op basis van zijn tijdritten. En die tijdritten zijn er langer meer uitgehaald. En daar zaten nog echt al veel tijdritkilometers in. Dus ja, hij weet dat hij dus, dat eigenlijk, dat als hij de Tour zou willen winnen, dat het corset nog nauwsluitender zou moeten zijn. En dat, ja, ik begrijp ook wel dat op een gegeven moment wel tegen de borst stuit. En dat heeft hij volgens mij de afgelopen 4 maanden heel erg overwogen. Van oké, ja, maar als ik dan al verder ga, hoe ga ik dan verder? En ik denk dat hij heel erg het antwoord heeft gevonden. En dat zie je heel erg aan het doel wat hij zichzelf nu stelt. Namelijk de Olympische tijdrit. Hij wil een doel hebben waarvan hij denkt, ja, dit is realistisch. Hier kan ik al die opofferingen voor brengen, want hier kan ik winnen. En hij wil eigenlijk terug naar het jaar 2016... waarin hij ook de Olympische tijdrit als grote doel had. En waarin hij 2 kilo zwaarder was, 2,5 kilo zwaarder misschien wel. En waarin dat corset letterlijk en de broekriem letterlijk net even 1 gaatje verder open stond.
Iets
en dat hij zich kon richten veel meer op materiaal en windtunnel dingen. Dat vindt hij heel leuk, dat die wetenschappelijke kant. Maar ja, we zitten wel gewoon. Ja, het is wel een overgang, zeker sinds Pogacar en Roglic en zo. Het is wel gewoon een overgang naar een tijdperk waarin je bijna wel een heel licht klein mannetje moet zijn om een grote ronde te winnen. Dus ik denk ook dat hij dat heel moeilijk vindt om dat in te zien. En ga je dan daar al die opofferingen voor doen?
Maar gaan we hem dan niet meer terugzien als rondrenner?
Ik denk het niet.
Nee.
Ik denk dat hij, en misschien dat het per toeval een keer gebeurt, of weet ik veel, dat hij nog een keer in de situatie komt. Maar ik denk niet dat hij en die druk nog wil. En ik denk dat hij heeft gezien hoe leuk het was in 2016 om zo te koersen. Dat hij dus de stress van elke dag rondrenner zijn. Want dat deed je dus elke dag in een grote ronde. Maar ook daarvoor en daarna. En het is allemaal het op de gram afwegen. En elke seconde telt, zeg maar. Die stress daarvan, ik denk dat hij dat niet meer kan opbrengen en wil opbrengen. En als je dan ziet hoe hij in 2016 koerste, tijdritten als grote doel en in een grote ronde één of twee dagen nog eruit pikken om te proberen te winnen. Wat hij toen deed op Arcalis, geloof ik. Volgens mij had hij toen gewoon een superleuk jaar. En waar het dus allemaal net eventjes iets relaxter is. En nu kan hij met 2 kilo extra, kan je, of 3 kilo misschien wel, kan je en tijdritten winnen. Want dat is ook lastig als je veel overbeen bent.
Ja.
En je levert iets in qua spiervermogen of qua explosiviteit ook. Dus kan je en tijdritten winnen. En dan kan je ook gewoon daarnaast, je kunt ritten in grote rondes proberen te winnen. Maar je kunt ook eens een keer zeggen, ik ga proberen om in de Ronde van Vlaanderen in de laatste fase Wout van Aert bij te staan. Dat kan hij ook.
Ja.
En dat is misschien wel een stuk leuker.
Hoe ver hij daar kan komen, ja.
Ja, dat is misschien wel een stuk leuker dan alleen maar in die fase van hoogtestage naar hoogtestage en van weegschaal naar weegschaal, om maar ervoor te zorgen dat hij heel, 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 heel misschien de Tour nog een keer een kans maakt.
Komen we toch weer uit op plezier in topsport.
Ja, nou ja, goed, daar hebben we natuurlijk heel vaak over. Ja. Dat is zo'n onderschatte factor. En hij, ja, als het dus alleen maar over resultaat gaat, ja, dan loop je het risico om plezier te verliezen. Maar zonder plezier haal je het resultaat ook niet. Dat hebben we natuurlijk bij hem, zie je dat uiteindelijk wel terug. Ja, je kunt misschien in 2018, wat hij toen heeft gedaan, was achteraf. Want dat was denk ik gewoon echt op zijn tandvlees. Zowel van zijn, dus gewoon,
zijn mentale als tandvlees. Fysiek,
op het randje van het randje.
Ja. Ja. Theo, zie je hem podium rijden? Ja, podium is eigenlijk niet goed genoeg, want dat heeft hij al. Zie je hem goud halen in Tokio? Ik snap dat dit echt enorm koffiedik kijken is. Hoor. Vergeef me voor deze opportunistische vraag.
Ja. Maar ik vind het wel een verkeerde vraag die je stelt hier eigenlijk nu. Want dat is precies dus waar het om gaat.
Nou ja, dat is toch
ook... Maar, want dat heeft hij al. Daar moet hij dus juist niet denken eigenlijk.
Nee, maar het gaat niet om zijn hoofd. Het gaat nu om wat wij als buitenwereld hiervan denken.
Ja, maar hij moet loskomen van dat denken dus eigenlijk. Hij moet loskomen van het resultaat denken.
Nee, dat is goed. Maar ik vraag nu aan Theo wat hij
denkt. Ja, maar hij gaat toch wel wielrenner zijn om proberen de resultaten te boeken, denk ik.
Ja, tuurlijk.
Ja, maar
Thijs, dus daar, doel is daar anders dan zeggen, dit is niet goed genoeg.
Nee. Daar ontkom je uiteindelijk niet aan. Kijk, uiteindelijk, als je bijvoorbeeld Chris Froome ziet, die is heel blij, maar die rijdt geen resultaten, maar is wel heel blij. Maar ja.
Denk je?
Uiteindelijk moet je, denk ik, als sporter ook geen happy loser worden. Dus je sport, zeg maar, en eigenlijk elke resultaat is goed en daar ben je blij mee. En dat moet je ook weer niet zijn, volgens mij. Begrijp wat ik bedoel?
Ja, maar dat is hij toch niet. Hij gaat toch naar die Spelen voor één ding.
Ja.
Hij gaat toch voor die gouden plak, want die heeft hij in Rio niet kunnen pakken.
Ja. Maar als straks Dennis en Ganna of Van Aert of Evenepoel sneller zijn. En hij rijdt daar de beste tijd van zijn leven.
Nou, fantastisch. Fantastisch. Hij heeft altijd gezegd, het gaat over het maximale uit jezelf halen. Je moet optimaal presteren. Dat heeft hij altijd gezegd. En zo,
ik denk
zo.
Dat hij veel meer op zoek is naar dat gevoel.
Ja.
En natuurlijk is dat fijn als daar gauw bij hoort. Maar voor hetzelfde geld rijdt Evenepoel, Van Aert of zo daar zo'n fenomenale, belachelijke tijdrit dat je niet in de buurt komt.
Ja.
Maar het is wel echt, het is natuurlijk wel echt een parcours wat hem helemaal ligt. Superveel, heel technisch, heel veel schakelen, heel veel op en af. Het is niet een parcours voor Ganna.
Maar we hoeven er toch geen geheim van te maken dat hij voor goud gaat in Tokio?
Nee, natuurlijk niet. Maar ik ben wel benieuwd naar hoe hij nu hoe hij dat beleeft. Of hij niet weer in dezelfde valkuil gaat trappen. Waar hij het moeilijk mee heeft, is continu verwachting, verwachting, verwachting. En dan helemaal je blind staren op het moet goud zijn. En als het geen goud is, dan is het kut.
Ja. Nee, dat is niet de houding die hem nu gaat helpen. Theo.
En die verwachting, dat wordt hem ook... Kijk, de buitenwereld gaat natuurlijk naar resultaten kijken. En dat is voor elke topsporter uiteindelijk. Maar uiteindelijk moet je voor jezelf, zeg maar... Kijk, daar moet je jezelf een beetje van afschermen. En uiteindelijk moet je je focussen op jezelf en op je eigen doelen te bereiken. En uiteindelijk... Wat je zegt, het maximale uit jezelf halen, dat is uiteindelijk het enige wat je kunt doen. En daar moeten ze zich denk ik nu op gaan focussen. Als hij bijvoorbeeld vierde wordt, dan gaan daar ook mensen zeggen van, oh, hij heeft slecht gedaan, weet je wel. Dat hoort het. Dat is nou eenmaal inherent aan een topsporter zijn. En dat is heel moeilijk. En als hij dat nog steeds heel moeilijk vindt, dan wordt het ook heel moeilijk. Dus dat hoort er nou eenmaal bij. En hoe oud is Tom nu? Even kijken. Iets van...
30.
Is hij 30 nu?
Ja.
Nou, hij gaat nog zeker 5 jaar op topniveau kan hij mee. En dan gaat hij toch weer voor wedstrijden komen te staan waar hij toch wel resultaten wil boeken. Daar ontkom je uiteindelijk denk ik ook niet aan. En dan gaan mensen ook weer wat van hem vinden. En dan gaat hij ook weer onder een vergrootglas liggen. Dat blijft hij gewoon voor de rest van zijn leven. Van zijn wielercarrière. Dus ja, in die zin zal dat denk ik niet heel veel veranderen, volgens mij.
Ik ben heel benieuwd naar wat hij doet na de Olympische Spelen.
Ja,
daar gaat het nu nog best wel weinig over.
Ja.
Het gaat heel erg over tot Tokio en wat rijdt hij dan tot Tokio. Maar daarna is nog best wel weinig bekend over. Ik heb wel een beetje zitten porren her en der. Dan wordt bij de ploeg zeggen ze van ja, heeft tot 2022 een contract. Maar ja, er is ook niet bekend over wat hij nou precies gaat doen daarna. Want ja, denk je eens eventjes... Andersom, hè? Denk eens eventjes in hoe ze er bij de ploeg bij Jumbo-Visma over denken. Ze hebben dus ze hebben hem aangekocht. Dat heeft zo 10 miljoen. Ja, heeft het in totaal, als je het over die paar jaar kijkt, plus afkoopsom. Ja, dat heeft het zo gekost, denk ik.
Ja.
Dus best een dure renner. Als hij...
als hij van aard bij staat in de Ronde van Vlaanderen finale.
Ja. Ja. Een wedstrijd. als grote doel heeft waar je een oranje shirt erop draait en niet in een geel-zwart shirt. Dat is best een dure renner. Dus ik ben ook wel benieuwd of hoe ze dat zien. En of,
je kan ook als Davide Moncoutier, die wilde ook geen kopman zijn. Die heeft toen gewoon die heeft toch een salaris ingeleverd of zo? Hoe ging dat precies?
Ja, die zei altijd, dan zeiden ze bij Davide, bied je 2 miljoen. En dan dan willen we wel graag dat we gaan een volle bak voor de Tour. En dan ga ik weer een Tour te winnen. En dan zei ik nog, weet je wat, doe mij maar 5 ton en zeur me niet aan mijn hoofd over de Tour.
Ja. Ja.
Maar goed, ja, dat kan... Ja. Hij heeft wel gewoon een contract. Heeft wel gewoon het volste recht om... Ja, als hij contract heeft getekend, heeft hij contract getekend, ja. Maar ja, bij de ploeg verwachten ze er wel iets meer van dan als hij zegt... Ja, ik probeer een ritje te winnen hier en daar... En dan ik probeer het WK tijdrijden te winnen of de Olympische Spelen.
Ja.
Wordt er wel iets. Daar is het laatste woord niet over gezegd.
Toch niet.
Wel een heel mooi project, denk ik. Zo richting Spelen.
Ja.
Ik denk wel dat... Ja, daar word je zeker blij van, volgens mij. Als Tom zijnde.
Ja, je gunt het hem wel. Toch? Overigens... Wij zagen hem aankomen lopen bij de Amsterdam Gold Race. Was hij uitgenodigd en te gast. En toen zag je het stiekem. Dat is een beetje het gelijk van het achteraf. Maar toen zag je het stiekem wel ergens.
Dat zei natuurlijk wel alles. Ja, dat hij daar gewoon was.
Ja. Ja. Maar je zag het stiekem. Hoe zag je het dan?
Nou, je zag een soort... Hij schreef het op, geloof ik, hè, Thijs? Er zat een soort sprankeling in zijn ogen, schreef jij.
Nou, dat hij überhaupt daar was, dat zei natuurlijk al heel veel over dat hij uit de schulp kroop en dat hij wel gewoon dat hij niet klaar was met wielrennen. Kijk, als je denkt... Ik ga ermee stoppen, dan kom je niet kijken bij de Amsterdam Gold Race, als het helemaal niet van je wordt verwacht. En hij kwam echt iedereen daar opzoeken. En hij was blij. En hij zat goed in zijn vel. Hij zag er ook echt fit uit. Dat was geen jongen die 4 maanden op de bank had gezeten en chips had gegeten. En had gedacht, jongens, doe ik ben er klaar mee.
Ja. Nee, als dat het resultaat is van chips eten en Netflix kijken, dan ga ik niks anders meer doen.
Dat weet ik al. Als je...
Ja, bij mij heeft het dan toch niet dat effect. Oké, nou, we houden ermee op. Bedankt weer. Hey, leuk thuis.
We hebben nog één ding niet besproken.
Wat moeten we nog bespreken?
De Wereldbeker Mountainbike, Nove Mesto. Heb je dat gezien?
Oh, mijn hemel, man. Nou, dan praten we daar ook nog even over. Ja, ik ben het ook helemaal met je eens. Maar jezus, wat is het veel,
man. Kan in één zin.
Oh, één zin. Nou, doe maar.
Ja. Pidcock. Als dit zo blijft, gaat Pidcock iedereen vernietigen in Rio. Holy shit, wat is die goed.
Van de Poel. Maar
Pidcock is echt nog een klasse beter.
Nee. Maar door een Roemeen, toch? Of niet?
Nou ja, dat is dus... En dat is het belangrijkste nieuws eigenlijk. Want
hij gaat naar de Spelen. Wat?
Lagulescu? En Roemeen niet bij de eerste 24 had gereden, dat Pidcock gewoon niet naar Rio gegaan.
Fuck.
Jeetje,
en die jongen, die reed uiteindelijk keurig tot 20. Dus de Roemenen die schuiven dan door. En dan de beste onder 23 wildcard, die komt dan ten goede aan Pidcock. Dus Pidcock heeft een soort, uiteindelijk heeft hij via een soort achterdeurtje gaat, nee, de beste mountainmaker van het moment gaat naar Tokio.
Maar kunnen wij de komende maanden even in de gaten houden hoe het is met het... Het bestedingsbudget van deze Roemeen?
Ja, inderdaad. Ja.
Die plotseling in een hele dure auto rijdt.
Het kostte me gewoon een plek. Als die Roemeen nou gewoon buiten... Ja, had ook kunnen denken, weet je... Maakt mij dat nou uit als ik 17 of 25ste word. Maar ja, ik ben gewoon in Tokio... ben ik gewoon één plekje dichterbij. Ik heb Pidcock uitgeschakeld om die 25ste te worden.
Ja.
Het is wel heel sportief.
Het is wel vriendelijk van hem.
Ja. Nou, het is maar beter ook. Anders krijg je zo'n hele rare... Ja, dan wint er iemand in Tokio. En dan zeggen ze, ja, maar de Pidcock
was er niet. Ja. Goed. Dankjewel, Theo, voor deel 2 aan de telefoon. Nu houden we er ook helemaal mee op. Fijn dat je er nog even bij was.
Geen probleem.
Oké, man. Tot zondag.
Goedjes.
Ciao.
Yo. Bye.
Goed, Thijs. Spreek je zondag.
Yo.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.